Wel, we zullen vanavond een begin maken met ons onderwerp. En ons onderwerp was ontleend aan een vers uit Jesaja 51. En het lijkt me goed om daar dan maar mee te beginnen. Met het lezen van een gedeelte uit Jesaja 51. Vanaf vers 1. Jesaja 51, waar staat: hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Aanschouwt de rotsteen waaruit gij lieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader, en Sara, die uw lieden gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als de hof des Heeren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden, neigt naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan, en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit, en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten, en op mijn arm zullen zij hopen. Heft jullie de ogen op naar de hemel, en aanschouw de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen van gelijken sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet de smaadheid van de mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet, want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en mijn heil van geslacht tot geslacht. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren, ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen, vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal, en voor een mensenkind dat hooi worden zal? Tot zover. Dat kan wel door blijven lezen natuurlijk, het is ook erg interessant, maar je moet ergens een keer ophouden ook, hè? Ja, het schriftgedeelte hebben we hier voor ons, waarin de Heer Israël oproept om naar hem, hun Heer, te luisteren. En ons onderwerp hadden we ontleend letterlijk aan die uitspraak in vers 1 hier van Jesaja 51, waar staat: aanschouwt de rotsteen waaruit gij lieden gehouden zijt. Aanschouwt de rotsteen. Uit het verband, maar ook uit andere schriftplaatsen, blijkt dat die rotsteen niemand anders is dan de Heer zelf, maar daar zullen we het van de week uiteraard nog wel verscheidene malen over hebben. Bovendien is het zo dat in vers 1 staat: aanschouwt de rotsteen. Maar in vers 4 staat: luistert naar mij, mijn volk en mijn lieden, neigt naar mij het oor. Men moet namelijk zien op de rotsteen en men moet luisteren naar Jehovah. Maar daar volgt natuurlijk uit dat de Heer zelf die rotsteen is. Men moet namelijk zien op de rotsteen en men moet luisteren naar die rotsteen. Want die rotsteen is niemand anders dan Jehovah, de Heere zelf. Dus ook niks nieuws, dus ook geen uitvinding van Jesaja hier, maar het is in feite een tamelijk vrije aanhaling, maar in ieder geval verwijzing ook naar de Torah, naar de wet, waarin gesproken wordt door de Heer over zichzelf als over de rotsteen. Die rotsteen, daar kennen we verschillende woorden van in de Bijbel. Ze zullen van de week misschien wel ter sprake komen, of misschien ook niet. En in ieder geval niet al te systematisch, maar bij gelegenheid zullen we het wel noemen. Maar de algemene gedachte bij die rotsteen is dat het gaat om een steen die in elk geval betrouwbaar is, die niet wankelt. Een steen die waarop men zou moeten bouwen. Een steen ook die het onderwerp of onderdeel is van het bouwwerk zelf. Een steen die het fundament is van het bouwwerk. Een steen die dus de eerste steen is. U weet, men legt gewoonlijk ergens de eerste steen van. En die eerste steen, wel, daar gaat het om. Maar tegelijkertijd is die steen ook de laatste steen. De steen des hoofds, des hoeks. Ongetwijfeld komt het van de week ook nog wel eens aan de orde. Want dat is dan niet de steen in het fundament, maar dat is de steen als de top, als de laatste steen van het bouwwerk. Kortom, op allerlei manieren wordt de steen genoemd, maar in het algemeen heeft het de gedachte in zich van dat hij onvergankelijk is. In vele gevallen blijkt de steen dan ook een edelsteen te zijn. Soms staat het er ook gewoon, hè, dan staat er een kostelijke steen, een beproefde steen. Wel, het is een edelsteen, maar niet altijd wordt daar de nadruk op gelegd. Maar de gedachte in het algemeen is dat die steen niet wankelt, dat het een rots is die de moeite waard is om erop te bouwen. Het blijkt ook dat er niks anders is. En de rotssteen is daarmee de onwankelbare. De rotssteen is daarom ook de basis van elk bouwwerk. Maar niet alleen dat. De rotssteen zal uiteindelijk blijken ook het bouwwerk te zijn. Als ik het meteen nog wat moeilijker maak, dan moet ik meteen even ingaan op het woord wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws. Dat is het woord tsor. Ook wat tsoer uitgesproken, maar tsoer is het eigenlijk. Een woord wat erg veel voorkomt en wat ook altijd deze betekenis meekrijgt, maar wat soms ook anders vertaald wordt, wordt soms ook vertaald namelijk met vorm. Of ook met omsluiting. Het hangt er vanaf waar het voorkomt. Maar daarmee leren we het een en ander over dit woord. De betekenis van dit woord rotssteen is in de eerste plaats dat het vorm geeft, dat het een gestalte is. Het is wat abstract en het is misschien ook wat moeilijk om een week mee te beginnen. Maar het is goed om onze gedachten er meteen bij te bepalen. Bij zo'n rotssteen is de vorm over het algemeen niet van belang. Wel, in sommige gevallen natuurlijk wel, maar in de meeste gevallen niet. En ik weet niet wat voor gedachten u hebt bij een rotssteen. Maar het kan een klein stukje grind zijn, het kan zelfs een hele berg zijn, alles daartussenin. En over het algemeen met een onregelmatige vorm. Dat doet er ook niet toe hoe die vorm is. Het gaat er maar om dat het vorm is. En dat is ook de betekenis van dat woord wat hier met rotssteen vertaald is. Het betekent eigenlijk vorm, gestalte. Het is het woord wat opgesloten zit in de naam van Egypte. Mitsraïm zeggen we dan, maar daar zit het woord tsor of tsar zit daarin. En het heeft te maken met dat dingen gestalte krijgen. De dingen krijgen nou eenmaal gestalte in Egypte, krijgen vorm in Egypte. En die vorm, die wordt over het algemeen dan aangeduid als een rotssteen. Die heeft gestalte, is materie, heeft een uiterlijke verschijning, is hard. Er is weinig mee aan te vangen. Die steen is er nou eenmaal en we zien hem met de vorm daarvan ook genoegen te nemen. En daarom in het algemeen is de rotssteen de aanduiding van alle zienlijke dingen. Eigenlijk, als het er helemaal over gaat. Als u er diep over nadenkt, dan zal ook blijken dat heel wat dingen die wij in de natuur kennen en die we, en wat bouwstoffen die ook wij in de schepping kennen, hun oorsprong vinden in steen. Niet alleen dat steen zelf bouwmateriaal is, zoals ook dit gebouw hier voor een groot deel gebouwd is uit natuursteen. Maar het is ook zo dat andere bouwmaterialen gewonnen worden uit steen of uit erts. En daar praten we over mineralen, maar zelfs als we het hebben over goud. Een metaal wat in de Bijbel dan toch een heel belangrijke rol speelt, dienen we ons te realiseren dat het gewonnen wordt uit steen. Wat er al niet uit steen voorkomt. Hè? Daar komt goud uit voort, maar er komt ook water uit voort. Water uit de rots komt ook nog wel een keer aan de orde, denk ik. Hè? En wel, het is een veelzijdige aangelegenheid. En als u hier de bergen inloopt, zal ik maar zeggen, dan zult u ongetwijfeld kennis maken met het fenomeen dat uit zo'n berg zomaar het water komt. Waar vandaan, dat is niet helemaal duidelijk. Zelfs als het al heel lang droog geweest is, dan nog komt er water uit de berg lopen. Waar vandaan precies, weet ik niet. Ik geloof dat ook bepaalde steensoorten zich omzetten in water. Daar begrijp ik ook allemaal niks van en daar prijs ik mij gelukkig mee. Ik hoef het ook niet te begrijpen als ik de betekenis maar ken, als ik maar weet waar het de uitbeelding van is. Namelijk van het levende water wat voortgebracht wordt door de steen of door de berg of hoe dan ook maar. Namelijk door de Heer zelf, door Christus zelf. En die, het is dan deze steen hier die in feite de uitbeelding is van alle dingen die gestalte aannemen. Maar de meest voor de hand liggende gestalte is die van een berg of van een steen, een rots, zoals wij die nou eenmaal hier op aarde kennen. Maar alles wat gestalte aanneemt, is eigenlijk een uitbeelding van Christus zelf. Als wij zeggen, de steen is Christus, en we gebruiken dit woord voor steen, dan zeggen we eigenlijk dat alle vorm een uitbeelding is van Christus zelf. En het is de moeite waard om hier om u heen te kijken, ook hier buiten in de natuur, en er is niks wat je daar ziet, wat niet een uitbeelding is op een of andere wijze van Christus zelf en van de verschillende hoedanigheden van Christus. En dat haal ik nou uit dit woord wat hier vertaald is met rotssteen. Maar er zijn een paar andere woorden die ook met rots of met steen vertaald worden. En die in feite dezelfde betekenis met zich meedragen. Of soms met een ander accent, maar we zullen dat vanzelf wel zien. Maar in dit woord rotssteen ligt de nadruk op dat dingen gestalte krijgen. Daarmee is trouwens ook verklaard waarom dat woord hier gebruikt wordt. Ik heb expres een endoor gelezen. En aan de hand van dit gelezen schriftgedeelte zult u zich misschien afvragen, waarom wordt hier nou die rotssteen genoemd? Wat heeft die er nou mee te maken? En het antwoord is dan, wel, in dit schriftgedeelte wordt gesproken over het feit dat de Heere gestalte geeft aan de dingen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is ook de herschepper. Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij is ook degene die zelfs de huidige gestalte van de dingen in de wereld gemaakt heeft. Ik bedoel daarmee, hij verandert ze ook. Ik bedoel dit, het werd hier ook gelezen, hij is degene die de zeeën gemaakt heeft, maar hij is degene die vervolgens ook de zee weer droog maakt als het hem uitkomt. Opdat bijvoorbeeld de verlosten daardoor zouden gaan. Dan maakt hij van de zee weer een weg. Dat kan natuurlijk heel goed, dan is de zee weg. En u weet, als de zee weg is, dan hoef je niet over de zee, maar dan kun je gewoon over de weg. Hè? Ja. Zo is het nou eenmaal. Maar wat in dit schriftgedeelte wordt uitgelegd, is dat de Heer zelf gestalte geeft aan de dingen. En dat wordt uitgedrukt in het feit dat de Heer zelf de gestalte is. En voor gestalte of voor vorm gebruik je een ander woord, namelijk rotssteen. Tsoor of tsoor. Want dat woord is het en het bergt in zich niet alleen de gedachte van een steen, want het kan in werkelijkheid van alles zijn. In de eerste plaats is het een steen. Nogmaals, als je in de natuur dingen gestalte krijgt, dan is het in de eerste plaats steen. Alle andere dingen die gestalte hebben, die hebben een tijdelijke gestalte, die is vergankelijk. Ik bedoel, bomen en planten, die komen op en ze gaan voorbij. Het varieert continu, dat beweegt ook. Maar de enige echte gestalte in de natuur die blijft, of die althans een nogal blijvende, nogal permanente verschijning heeft, dat is inderdaad steen. Al is het dan ook soms maar een stukje grind. Of al is het ook een berg, maar in ieder geval dat ziet er tamelijk blijvend uit. Nou, die steen is de uitbeelding van alles wat gestalte krijgt. En daarom bij het aanschouwen van die rotssteen moeten we denken aan de Heer zelf, die gedaante geeft, die vorm geeft aan deze wereld. En die deze wereld dan ook vorm geeft zoals hij wil en die de wereld dan ook gebruikt voor zijn doel. Vandaar dat hij ook degene is die vorm geeft aan stenen in het algemeen. En ook in de Bijbel komt dat fenomeen voor dat vorm gegeven wordt aan stenen. Soms doordat stenen in de beek liggen. He, dat kan bijvoorbeeld, he, dan worden ze afgeslepen. En soms ook doordat stenen uitgehakt worden uit de berg en precies op maat gemaakt worden, opdat ze zouden dienst doen bij de bouw van het huis Gods. Goed, maar we moeten nog wat bewaren voor 2 weken, dus ik zal niet te veel op de dingen vooruitlopen. Dus als hier staat, aanschouw de rotssteen waaruit gij die de gehouwen zijt, dan is het misschien nu helemaal duidelijk dat hier gesproken wordt over het feit dat Israël zelf ooit gestalte kreeg. Er staat, gij zijt gehouwen uit de rotssteen. Of gij hebt vorm gekregen uit de vorm zelf. Uit hem die zelf vorm en gestalte is. En u weet, wie is de gestaltenis God? U weet, God is geest, hè? God heeft geen gedaante, God heeft geen gestalte, maar als God voor ons gestalte aanneemt en verschijnt in een vorm, dan kennen wij hem als Jehovah, of als Jezus, of als Christus, of als de engel des Heren. En er zijn nog een paar synoniemen die ik nou niet zal aanhalen, omdat ik dan misschien verwarring zaai vanavond. En dat was nou net niet de bedoeling, dus we laten dat maar even achterwege. Maar in het algemeen kun je zeggen dat Christus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Hij is degene in wie al de godheid, al de volheid der godheid woont, lichamelijk, zoals het Nieuwe Testament zegt. Hij is het uitgedrukte beeld, wel, dat is tsoor, rotssteen. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En daarom is elke rotssteen, omdat het nou eenmaal vorm is, is elke rotssteen de uitbeelding van God zelf. Er komt nog wat anders bij. Dat is een gedachte die wat moeilijk onder woorden te brengen is, omdat die dikwijls tot misverstand aanleiding geeft. Maar dat is dat de schepping zoals wij die kennen, alle zienlijke dingen, nou eenmaal voortgekomen zijn uit onzienlijke dingen. Dan zeg ik niks nieuws, want dat staat gewoon in Hebreeën 11, hè, bijvoorbeeld. Alle dingen die men ziet zijn geworden uit dingen die men niet ziet. Maar ik bedoelde nu te zeggen dat de dingen die men ziet gewoon voortgekomen zijn uit God zelf. Want God is geest en God is de onzienlijke. En alle zienlijke dingen zijn voortgekomen uit God zelf. En dat geldt voor de oude schepping in principe, maar het is van groot belang juist omdat het ook geldt voor de nieuwe schepping. En uiteindelijk kennen wij een schepping uit Openbaring, waar staat dat God zal zijn alles en in allen. En daar is een nieuwe schepping niet alleen uit hem voortgekomen, maar bovendien ook nog steeds met hem verbonden. Dat is een waarheid die wij moeilijk ons eigen kunnen maken, omdat wij daar geen goede voorbeelden van kennen. Het spreekt ons niet zo goed aan, omdat wij gericht zijn op zienlijke dingen. Maar het is nou eenmaal zo dat hoewel de dingen daar los van elkaar staan en bestaan, ze toch desondanks met elkaar verbonden zijn. En zo is die nieuwe schepping ook onlosmakelijk verbonden met het wezen van God zelf. Of moet ik zeggen, ze zijn onlosmakelijk verbonden met Christus zelf. En ook voor ons als gelovigen geldt dat wij zijn een nieuwe schepping geworden, maar we zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Niet in de zin van dat de goddelijke natuur werd uitgedeeld, er was een mand vol enzovoorts en we hebben daar een stukje van gekregen omdat we er vroeg genoeg bij waren. Dat is niet de gedachte, nee, we hebben deel gekregen aan zijn wezen. Waardoor wij ook met hem verbonden zijn en blijven. En op dezelfde manier zijn wij als gelovigen ook met elkaar verbonden en blijven wij ook met elkaar verbonden. Dat kun je aan de buitenkant weliswaar niet zien, maar het feit is er daarom niet minder waar om. En op gelijksoortige wijze is het zo dat deze oude schepping om ons heen wel degelijk verbonden is op enige wijze met de levende God, met de schepper. Dat is ook de enige reden waarom, of de enige, maar in ieder geval is een belangrijke reden waarom God er belang aan hecht om deze schepping met zich te verzoenen. Een schepping die in zonde gevallen is, een schepping die besmet geworden is, die ligt in de macht van de boze enzovoorts. Maar God heeft er alle belang bij om die wereld met zich te verzoenen en dat is precies waarmee hij bezig is, zoals nu eenmaal de hele Bijbel door uiteengezet wordt, maar zoals het ook expliciet staat in 2 Korinthe 5. God is in Christus, of God was in Christus, de wereld met zich verzoenende. Men zegt dat is een gevaarlijke leer, dan zeg je dat zal best, maar het staat wel in de Bijbel. Dus daar houden we het dan voorlopig maar even op. Maar het is zo, omdat de wereld, de schepping dus deel uitmaakt van de schepper en in zekere zin ook uit hem is voortgekomen. De beste illustratie daarvan vinden we natuurlijk toch nog in de schepping van Adam, waarbij Adam gestalte, tsoor, dan vertaal je het niet met rotssteen, maar dan vertaal je het met vorm. Zo doen de vertalers dat ook, hè? Maar waarbij Adam gestalte kreeg uit deze oude schepping. De ene gestalte kwam uit de andere voort. Maar later wordt dat nog uitdrukkelijker herhaald bij de schepping van Eva, die immers gemaakt wordt uit Adam. Het kwam uit Adam voort. En dat is ook de verklaring waarom man en vrouw één zijn dan wel willen worden. Of ik weet niet hoe je dat nou duidelijk genoeg zou moeten zeggen, maar het is de verklaring waarom de begeerte van man en vrouw naar elkaar uitgaat, hoewel er toch wel wat bezwaren tegen zijn aan te voeren, heb ik wel begrepen, niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit andere omstandigheden. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, desondanks trekt het op elkaar aan. He? En waarom? Wel, dat is omdat het uit elkaar is voortgekomen. Dat wordt ook later herhaald in 1 Korinthe 7, waar niet alleen gezegd wordt dat de vrouw uit de man is, maar ook andersom, meer in het algemeen, dat mannen nou eenmaal ook uit vrouwen geboren zijn. En vandaar dat het op elkaar aantrekt. Maar diezelfde situatie, die situatie is een afbeelding van de verhouding tussen de schepper en de schepping, waarbij de schepping uiteraard uit God is voortgekomen en waardoor de schepping inderdaad tot God terugkeert of naar God zich richt, hoewel er in de praktijk heel wat argumenten of heel wat bezwaren daartegen zijn aan te voeren. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat deze wereld in zonde gevallen is en daarom niet tot God kan terugkeren, hoewel het misschien zou willen. En andersom ook, God wil de wereld tot zich trekken. Maar het bezwaar is dat deze wereld ligt in de macht van de boze en de macht van de duisternis. En wat gemeenschap heeft licht met duisternis? Daar heb je het nou. Het trekt op elkaar aan. Je zou zeggen het is een verboden liefde. Het is een liefde die alleszins te verklaren valt, overigens, vanwege de oorsprong van deze wereld. Als voortgekomen uit de schepper zelf. Maar het is een liefde met wat haken en ogen eraan, maar die haken en ogen die worden weer overwonnen door God zelf, die wel degelijk de wereld met zich verzoent. En om de lijn daarmee door te trekken, man en vrouw worden dus inderdaad één. Zoals het oorspronkelijk ook was en zoals het dus ook in de toekomst zal zijn. Dat is een vrij algemene gedachte over de dingen zoals wij ze kennen. En we moeten daarbij ons realiseren dat al wat vorm heeft wordt aangeduid met soor en eventueel wordt het vertaald met rotsteen, omdat dat de mooiste uitbeelding is van vorm. Maar niettemin is het zo dat al die dingen die gestalte krijgen, die hebben die gestalte ontleend feitelijk aan God zelf, die zichzelf gestalte geeft in deze wereld. U moet zich daarbij realiseren. Als u met de gedachte niet vertrouwd bent, is het misschien wat moeilijk om over deze drempel heen te komen. Maar u dient zich toch te realiseren dat God zelf geen gestalte heeft, maar hij geeft zichzelf een gestalte. Hij drukt zich uit in vormen. Als ik zeg hij drukt zich uit in vorm, enkelvoud, dan moet ik zeggen hij drukt zich uit in Christus. Dat is correct. Je kunt ook zeggen, God geeft zich zelf vorm in het enkelvoud en dan zeg ik, God drukt zich uit in de schepping. Dat is ook juist, dat is ook wat de Bijbel onderschrijft. Maar je kunt het ook nader specificeren en zeggen, God drukt zich uit in vormen. En dan blijkt het zo te zijn dat de diverse details van deze wereld inderdaad uitbeeldingen zijn van Gods wezen. En een van de belangrijkste vormen die wij hier op aarde kennen is de vorm van de Bijbel, de vorm van de letters, de vorm namelijk van het woord van God waarin hij zich uitdrukt. Want dat is ook een manier om zich uit te drukken, uiteraard. Nou, dat alles is de rotsteen, de uitbeelding. Een rotsteen kan dus opgevat worden als uitbeelding van de schepping als zodanig. Maar dat is zo, omdat de schepping als zodanig, van oorsprong althans, de uitdrukking is van Gods wezen. Zodat meer correct gezegd moet worden dat de rotsteen, de tsoor, de uitbeelding is van God zelf. En met een beetje goede wil en met een beetje taalkundige aanleg is zelfs te merken dat ook ons woord rots niks anders is dan het Hebreeuwse tsoor. Het is een anagram, dat wil zeggen de letters zijn wat door elkaar gehusseld. Maar dat komt in heel wat talen voor, dat de letters omgewisseld worden. Maar niettemin is dat verband aanwezig. Een rots is dus een vorm, het is een tsar of een tsoor. Het is namelijk de uitbeelding van de onzienlijke, van degene die zelf geen gestalte heeft. Vandaar dan ook dat in ditzelfde schriftgedeelte over de schepping gesproken wordt als over het kleed van God. Dus men kan zeggen, iemand drukt zich uit in zijn lichaam, iemand neemt gestalte aan in zijn lichaam, en het lichaam is dan de omhulling van iemands wezen, en dan gaat het verhaal weer van voren af aan beginnen. Want dan zeg ik, Gods wezen wordt uitgedrukt in een lichaam, en het lichaam van God is niemand anders dan de Heer Jezus Christus, die gestalte geeft, die zelfs een lichaam geeft aan God. Hij is dan ook de belichaming van Gods wezen, zo staat het ook. In hem woont al de volheid der Godheid in een lichaam, vertaald met lichamelijk. En zo is het maar net. Maar een andere verklaring van hetzelfde verschijnsel is dat deze wereld het lichaam is van God. Het is de uitbeelding van God. Maar in plaats van lichaam kun je ook een ander woord gebruiken, namelijk het woord kleed. Want dat is het ook. Het lichaam is de omhulling van iemands wezen, maar een kledingstuk bedoel ik dus, is eveneens de omhulling van iemands wezen. Vandaar dat deze wereld van vormen ook inderdaad beschouwd wordt als een kledingstuk, een kleed, maar niet een vloerkleed. Dat heb ik lang gedacht hoor, terwijl ik de Bijbel las. Je dacht dat het een vloerkleed, want je denkt aan de aarde is een kleed en daar loop je op, weet je wel, een grasmat enzovoorts. Hè? Want we zijn natuurlijk allemaal grootgebracht met voetbal. He, en dan is het een grasmat, en als er een kleed staat, denk je dat het een uitgerold kleed is. Maar het is niet, het is een kledingstuk. Het is het kledingstuk waarin God zich hult. Of het is het lichaam waarin God zichzelf gestalte geeft, maar de gedachte is in principe dezelfde. Nou, dat is wat hier wordt uiteengezet ook. Want van deze oude schepping en van deze oude hemel en aarde staat, dat, althans van de aarde staat in vers 6, dat die zal als een kleed verouderen. Een kleed verslijt namelijk. En dat zeg ik nou over een kledingstuk, maar dat kun je natuurlijk net zo goed over een lichaam zeggen, want ook dat versnijdt. Het is precies hetzelfde verschijnsel. Het versnijdt en het moet te zijner tijd vervangen worden. En deze gedachte dat deze oude wereld van vormen een kleed is waarin God zich hult, maar het is een kleed wat niet alleen bevlekt geworden is, bevuil geworden is, maar het is ook een kleed wat versleten is. En het zal daarom niet slechts gereinigd worden, het zal vervangen worden door een schoon kleed. Dat is de gedachte. Ja. En dat is niet alleen hier zo, maar het wordt ook in de psalmen uitgebreid uit de doeken gedaan. Het wordt ook in Hebreeën 2 wordt het weer aangehaald. Ik meen zelfs ook in Petrus, als ik het goed heb. Maar het is een waarheid die de hele Bijbel door naar voren komt. En ik weet het, ik ben me dat heel goed bewust. Ik ben ook met die gedachten niet groot gebracht. Want we zijn natuurlijk geneigd ons slechts bezig te houden met de Bijbel. Op zondag, zou ik dat maar zeggen. En door de week houden we ons bezig met natuurkunde, scheikunde, wiskunde of wat het allemaal maar heten mag. En die dingen brengen we nooit met elkaar in verband. En ik ben zo blij dat ik toch geleerd heb dat die dingen met elkaar in verband gebracht moeten worden. En we dienen dan ook deze stoffelijke wereld te zien als de tijdelijke vorm, de tijdelijke uitdrukking van Gods wezen. Maar hij is tijdelijk. En het gaat voorbij. En als u die gedachte goed uw eigen hebt gemaakt, dan zult u geen moeite meer hebben met zoveel leringen die in het algemeen geboekstaafd staan als dwaalleringen. Leringen waarbij aan de schepping goddelijkheid wordt toegeschreven. Waarbij men spreekt over het universele vaderschap van God. Weet u wel, we zijn alle kinderen van één vader, ongeacht of we gelovig of ongelovig zijn. Die gedachte is dat bijvoorbeeld. Gedachten ook waarbij men zegt dat in elke boom en plant, om maar over de dieren maar te zwijgen, dat daar de Heilige Geest in zou zitten enzovoorts. En dat zijn allemaal leringen die, waarvan wij systematisch hebben moeten leren dat het dwaalleringen zijn. Er zijn ook wat moeilijkere namen voor al die leringen. En toch moet ik zeggen dat al die leringen met elkaar gemeen hebben dat er een kern van waarheid in zit die wij niet meer kennen. En die we vaak ook wegredeneren, omdat wij geleerd hebben dat het een is wiskunde, het ander is natuurkunde, het ander is scheikunde en het ander is theologie. En dat is niet het geval, dat hoort met elkaar in overeenstemming te zijn. Als het dat niet is, klopt er aan het een of ander wat niet. He? Maar het hoort met elkaar in overeenstemming te zijn. Het is één geheel en we doen er goed aan de wereld om ons heen te beschouwen als het kleed waarin God zich hult. Het is een mooi kleed. Volgens sommigen is het een mooi kleed geweest. Het is bovendien ook erg in om te zeggen dat wij mensen dat kleed nogal verziekt hebben. En dan moet ik zeggen, dat was al zo voordat ik geboren werd, dus dat moeten ze mij niet al te zeer aanrekenen. He? Ja, het zal allemaal wel zo wezen. Maar één ding weet ik, die wereld zoals wij hem kennen, die wereld zelfs waarop Adam gezet werd, is die wereld van dat kleed wat verouderde en wat vervangen zou worden door een nieuw kleed. En dat is wat we moeten leren. Het eigenaardige is dat mensen, zelfs gelovigen, zich daar uitgebreid tegen verzetten. Zij verzetten zich tegen de gedachte dat deze wereld zoals wij hem kennen niet verbeterd wordt, maar voorbij zal gaan. En dat vind ik altijd zo eigenaardig. Er zijn altijd die mensen die naast hun ontbijt of naast hun lunch altijd een hele verzameling pilletjes hebben. En zalfjes en medicamenten om zichzelf maar in leven te houden. Zij weten van zichzelf, zouden zich dat bewust moeten zijn, dat zij zelf verdwijnen zullen. En dat is ook wat in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. Deze wereld gaat voorbij. Niet alleen de mens gaat voorbij. Niet alleen ik ga voorbij. Niet alleen dit oude lichaam gaat voorbij. Maar die hele wereld waaruit wij genomen zijn. Deze aardbodem waaruit wij geformeerd zijn. Ook die gaat voorbij. En zal plaats moeten maken voor een andere wereld. En het meest onvergankelijke wat wij ons hier op aarde kunnen denken. Is bijvoorbeeld een rotsteen, hè? Die vorm, die harde vorm, wel, zelfs die gaat voorbij. Maar aangezien hij hier op aarde niet zo makkelijk voorbij gaat, heeft hij de functie van uitbeelding van eeuwige en onvergankelijke dingen. Want alle andere dingen maken wij zelf ongeveer, hè? En het gaat voorbij. Maar die rotsen die blijven, en die stenen blijven.
Ach, ze verweren wel, want ze maken ook deel uit van deze oude schepping. Maar in het algemeen is het zo dat de keien die hier in Nederland... Of hier in Nederland, moet je mij horen. We zitten hier in Duitsland. Maar de keien die wij in Nederland vinden, die zijn ouder dan u en ik. Aanzienlijk ouder, heb ik begrepen. Hoeveel, dat ben ik nog aan het uitrekenen. Daar hoort u te zijn de tijd nog over. Maar in ieder geval zijn ze ouder dan wij. Wij gaan voorbij en die stenen die blijven. En ik weet niet hoe oud deze berg is hier, maar die was ongetwijfeld al voordat ik hier kwam. Dat is nou eenmaal zo. En waarom is dat zo? Wel, ze zijn de uitbeelding van eeuwige en onvergankelijke dingen. Wel, ze gaan voorbij zelf, maar ze zijn tegelijkertijd de uitbeelding van onvergankelijke dingen. Dus precies hetzelfde als dat ik over goud praat. Over goud wordt in de Bijbel gezegd dat het voorbij gaat. Het zijn vergankelijke dingen, zilver en goud. Maar aan de andere kant, diezelfde vergankelijke dingen, namelijk zilver en goud, zijn toch de uitbeelding van onvergankelijke dingen, omdat ze het hier op aarde toch wel erg lang uithouden eigenlijk. Om wat voor reden dan ook. Het is misschien wat verwarrend, maar je moet natuurlijk gewoon deze stoffelijke wereld en zijn typologische betekenis wel uit elkaar houden. Voor de typologie is een rots onvergankelijk en is goud en zilver onvergankelijk. In werkelijkheid gaan ze voorbij om plaats te maken voor zelfs andere goud en andere zilver en zelfs andere stenen. Edelstenen namelijk. Maar goed, daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar laat ik dit schriftgedeelte met u maar eens doornemen. Dan pakken we die gedachte wel op. Daar staat namelijk in de eerste plaats, hoort naar mij in vers 1. Zo begint het. Later wordt het herhaald in vers 4. Luistert naar mij, mijn volk. Maar in vers 1 staat, hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. Als wij zoeken naar recht, want gerechtigheid is hetzelfde als recht. Als wij zoeken naar recht, naar werkelijk recht. Ik bedoel het ook in de juridische betekenis van het woord, uiteraard. Hè. Als we werkelijk zoeken naar recht, dan kunnen we maar één ding doen. Namelijk horen naar de Heer. Zo is het nou eenmaal. Gij die de Heere zoekt, staat er, hè. Hoort naar mij. Gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Want het blijft zo, en dat mag je gerust inpassen in de wetenschap van, hoe heet dat, rechtskunde, of hoe heet dat zo gauw, ik wil me niet te binnen schieten, het goede woord. Maar in de rechten die men dan studeert, dat als die tot wetenschap verheven zijn, wel die rechten, daarin vindt men het recht niet. Het eigenaardige is ook, en wij horen dat ook eigenlijk te weten, dat onder verschillende families en in verschillende volken en in verschillende plaatsen, ook in Nederland, het recht er anders uitziet dan bij ons. Dat is nou eenmaal zo. En onder verschillende volken is dat zeker het geval. En dan nog maar helemaal eens praten over verschillende mensenrassen, want die bestaan ook. Dat mag je niet zeggen, je mag alleen over rassenongelijkheid praten, maar als iets wat verwerpelijk is. Maar die rassen zijn er natuurlijk wel degelijk en ook daaronder kent men verschillende rechtsvormen. En als je ze tegen elkaar afweegt, dan zou je moeten zeggen, och, er zitten in beide redeneringen wel iets. En het werk van een advocaat bestaat er gewoonlijk in om te kijken of wat de een voor recht houdt niet zodanig opgerekt kan worden dat het voor een ander ook voor recht kan doorgaan. En andersom natuurlijk. Maar goed, ik wil me er liever niet te veel in verdiepen. Maar het zijn verschillende begrippen. Mensen denken daar verschillend over en ze discussiëren daar ook over. Ze slaan elkaar mee om de oren. De een vindt zus en de ander vindt zo. Afhankelijk van zijn inzicht. Dat betekent gewoon dat wij mensen niet kunnen vinden wat recht is. Wij kunnen hooguit zelf bedenken wat wij voor recht zouden willen laten gelden. We kunnen hooguit zeggen, ik zie het zo. En dan zegt de ander, maar ik zie het zo. En dan kun je wel gaan ruzie maken. En wat doe je dan? Dan ga je naar een bureau voor rechtsbijstand of voor rechtshulp. Want dan wil even de partijen gelijk krijgen. En zo kun je uren doorgaan natuurlijk met je rechten zoeken. En als je bij de ene partij een recht niet kunt krijgen, ga je weer hoger en weer verder en weer enzovoorts. En uiteindelijk ga je natuurlijk gewoon emigreren. Want dan kun je overnieuw beginnen. Maar dat vind je namelijk niet. Het bestaat namelijk niet. Ziet u? Er bestaat wel recht, maar dat vind je niet onder mensen. Kijk, als je recht zoekt, zou je moeten luisteren naar de Heer. Dat is wat hier staat. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. Gij die de Heere zoekt. Want het punt is, als je gerechtigheid zoekt, zoek je de Heere. En de ellende is dat de wereld kent geen recht, omdat het de Heere niet wil kennen. Als het de Heer zou kennen, zou het ook recht kennen. Want dat is hetzelfde. De Heer is namelijk recht. De heer is niet alleen recht, hij vertegenwoordigt ook het recht en hij spreekt ook recht. Ja, alles zal recht komen. Het is jammer dat het Afrikaans is, maar zo is het. Alles zal recht komen, maar de rechter die de kromme dingen recht zal maken, is inderdaad de Heer zelf. Wanneer men recht zoekt, zou men hem moeten zoeken. En als men hem niet wenst te kennen, hem niet wenst te zoeken of wenst te vinden, dan zou men niet over recht of gerechtigheid moeten spreken, want buiten hem bestaat de domweg niet. Zie? Nou, dus, hoort naar mij. Gij die de Heer zoekt. En daar staat er, aanschouwt de rotssteen. Er wordt een voorbeeld gesteld. En het woord beeld is eigenlijk al hetzelfde als dit woord voor rots. Vorm. Er wordt een vorm gegeven. Er wordt vorm gegeven aan het recht. Aanschouwt de vorm. Aanschouwt de rotssteen. Hetzelfde woord rotssteen wordt ook vertaald met omsluiting. Want u weet, als we praten over vorm, praten we over de buitenkant van de dingen. Wat erin zit, dat weten we niet. We praten over een vorm, dan hebben we het over de buitenkant. Ook als we een tekening maken, een tekening op een bord of op een stuk papier, dan tekenen we de omtrek. Dat is dan die vorm. Wat er tussenin zit, telt niet mee. Dus vorm is per definitie omsluiting. Maar de vraag is altijd weer, wat zit erin? Dus altijd de buitenkant van iets. Tot hoever reikt iets? Een steen, ook een rotssteen, of een berg desnoods, reikt tot op zekere hoogte. Soms aangegeven in meters boven normaal Amsterdams pijl. Want Amsterdam wordt altijd als norm tot norm verheven. Waarom dat is, weet ik niet. Er moet een wat merkwaardige oorzaak voor bestaan. Maar in ieder geval, het wordt gemeten zoveel meter boven normaal Amsterdams pijl. En het wordt gemeten van hier tot Gunter, zal ik maar zeggen. Het heeft een bepaalde breedte, lengte, hoogte en diepte. Dat is de omtrek. En tot zover reikt de rotssteen, of zover reikt de vorm, zover reikt de berg, enzovoort. En zover reikt God, en zover reikt het recht. Want daar gaat het dan nog. En dat is dus omsluiting. Wat zit er nog in en wat niet? Wat valt er in en wat valt er buiten? Wat zit in de vorm en wat valt buiten de vorm? Wat is in God en wat is buiten God? Of wat is in Christus en wat is buiten Christus? En dat is altijd weer de vraag, zijn we erin of eruit? Zoals het goede Nederlandse gezegde zegt, die... Ja, jullie kennen het wel. Ja, goed zo. Ja, wie binnen bennen, bennen binnen. En wie buiten bennen, bennen buiten of zoiets, hè? Of wie buiten binnen, binnen buiten heet het dan geloof ik weer, hè? Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar dat is de vraag, hè? Ja, de Engelsen zeggen to be or not to be, maar dat is altijd weer hetzelfde, to be in or to be out. Hè? Daar gaat het altijd om. Hè? Is men erin of is men uit? Valt het erin, hoort het in die vorm of niet? Valt het binnen de omsluiting of niet? En u mag gerust onthouden, dit woord rotssteen betekent dus feitelijk vorm, maar het heeft tegelijkertijd de gedachte van een omsluiting. Wat hoort erin? Wat hoort bij die vorm? En als we praten over de vorm, of de gestalte, of over de rotssteen, dan hebben we het in elk geval over Christus. En dan is ook weer de vraag, wat zit erin? Wat zit erin opgesloten? Wat wordt erbij omsloten en wat niet? Zijn wij in Christus of zijn wij erbuiten? Dat is de gedachte. En dat zit ook allemaal in dit woord, dus opgesloten. En als hier gesproken wordt over, of tot Israël, en daarmee ook over Israël, dan wordt er dan gezegd, aanschouwt de vorm, aanschouwt de omsluiting, aanschouwt de rotssteen waaruit gij lieden gehouden zijt. En er zit nog een aardige woordspeling in natuurlijk, want ik heb al gezegd, dit woord Soor zit in de naam van Egypte, in Mitzrayim. En waaruit is Egypte voortgebracht? Of waaruit is Israël voortgebracht? Uit Egypte, uit de rots, toch ook een rots. He? Op een of andere wijze, wel een merkwaardige wijze, maar daar gaat het niet om. Maar het is daaruit voortgebracht, het is ergens uitgehouwen. He? Het is, en dan staat er aanschouw de rotssteen waaruit gelieden gehouden zijt. Maar uiteindelijk is men gehouden uit de rots, namelijk de Heere zelf. Uit hem is Israël voortgebracht. En dat is ook wat verder wordt uitgelegd. Maar die rotssteen, die vorm, die herhaalt zich. En dan, want dan gaat het ook verder, er staat, aanschouw de rotssteen waaruit gelieden gehouden zijt en de holte van de put, holligheid des bornputs, want we lezen Statenvertaling vanavond, hè? Maar het is gewoon holte van een put waaruit gij gegraven zijt en de holte van een put is gewoon hetzelfde als holte, namelijk een put. Er is een leegte achtergelaten, dat is de gedachte. Als iets uit een rots gehouden is, dan betekent dat er een gat in de rots overblijft. Dat is de gedachte. En waaruit is Israël genomen? Wel, uiteindelijk uit God zelf. En bij hem is een leegte achtergebleven. Of zal ik het beeld nemen nog van Adam en Eva? Eva werd genomen uit Adam en in Adam bleef een leegte achter. En hij heeft geprobeerd om die leegte vervolgens weer te vullen. En zijn begeerte was naar zijn vrouw. Dat is de gedachte ongeveer. Zie? En deze wereld werd gemaakt uit de rots, uit God zelf eigenlijk. Uit Jehovah. En bij hem bleef die leegte achter. Vandaar dat zijn begeerte inderdaad uitgaat naar de schepping als zodanig. En vandaar dat hij heeft omgezien naar deze wereld. En dat hij zelfs gekomen is in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Of gewoon Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De kosmos. Deze schepping van hem. Die immers uit hem genomen is. En daarom zoekt hij deze wereld. Al was het alleen maar om de leegte weer te vullen. En ik weet, het is wat plastisch uitgedrukt, maar het is een voortreffelijk, maar bovendien ook Bijbels beeld, waarbij de wereld uit God genomen is, maar ook in hem terugkeert en daar weer vol wordt en vervulling vindt. En daarom, hier wordt gewezen op de oorsprong van Israël, het volk van God. En dan staat er, aanschouw de rotsteen en aanschouw de holte, namelijk de put, waaruit gij gegraven zijt. Maar men is gehouden, in feite uit God zelf, men is uit de Heer zelf genomen en men aanschouwt daar ook weer de holte. En zelfs in letterlijke zin, en dan wordt het helemaal moeilijk om uit te leggen, want het blijft natuurlijk zo dat uiteindelijk gesproken wordt zelfs over de holten in het lichaam van de Heer Jezus. En dan heb ik het over de gaten in zijn handen en het gat in zijn zij, die zelfs in de profetieën worden aangehaald en in verband worden gebracht met de toekomstige ontmoeting tussen diezelfde Heer en datzelfde Israël. Waarbij de aandacht valt op die holten, nou ja, de littekenen daarvan. Maar in ieder geval, er wordt uitdrukkelijk over gesproken. Ook tegenover Thomas bijvoorbeeld, die zelf weer een beeld is van Israël, wat in de toekomst tot de Heer zal terugkeren. Daarbij wordt letterlijk over die holten gesproken. Nou, misschien komen we er later nog wel eens een keer op terug. Aanschouw dus die holte. Aanschouw de rotssteen waar het gat in is achtergebleven. Aanschouw de plek waar je thuis hoort, maar aanschouw de plek van waaruit je gekomen bent. En daarom, wanneer men aanschouwt de plek waaruit men genomen is, dan zou men geneigd moeten zijn daarheen terug te keren. Het is dan ook altijd een oproep die uitgaat aan Israël om terug te keren tot de Heere. Bekeert u toch tot de Heere. Keert u terug naar de holte waaruit gij genomen zijt. En die holte wordt hier zelfs een put genoemd, zelfs in de zin ook van een bron. Want daaruit is men voortgekomen, maar men zou erin terug moeten keren. Dat is heel eigenaardig. Ik weet niet of u literair een beetje onderlegd bent. Ik niet, maar u misschien wel. En dan kent u misschien ook die verhalen van dat dingen voortkomen uit bronnen. Nou, sowieso, dan heb ik het niet alleen over de nieuwsberichten. Want die worden meestal hieruit voortgebracht. Maar goed, dat durf ik niet hardop te zeggen, dus ik doe het even zo. Hè. Die komen daaruit voort, of ze worden hieruit geschud, zo. Maar dan wordt ook over bronnen gesproken. Bronnen, daar worden over het algemeen dingen uit voortgebracht. Maar in heel wat verhalen, mythologieën, sprookjes, maar ook gewone romans, keren dingen terug naar de bron. En een van de gebruiken die wij nog kennen is dat we muntstukken gooien. Onze rijkdom, dat wat we verworven hebben, gooien we terug in een put of in een bron. Daar hebben we een rare gedachte bij. Ik doe het ook nooit, want ik zie dit nooit zo zitten. Maar toch zit daar een oorspronkelijke waarheid achter, dat de dingen zouden moeten terugkeren tot hun oorsprong, waaruit zij genomen zijn. Zoals een mens zou moeten terugkeren tot zijn oorsprong, namelijk tot God zelf. Want God zelf is die bron waaruit de mensen, waaruit de schepping zelf afkomstig is. En toegepast op Israël, wel, de Heer is die bron waaruit Israël afkomstig is. Het zou dus moeten terugkeren tot diezelfde bron. Bekeert u. Nou, en dan, niet alleen is dat van toepassing op de Heere, die hier de rotssteen genoemd wordt, maar later in vers 2 wordt het toegepast op Abraham, aanschouwt Abraham. Want Israël is natuurlijk ook genomen uit Abraham. En nou, als je nou theoloog bent, dan zeg je, wat is dat nou vervelend, want wie is nou die rotssteen waaruit Israël genomen wordt? Is het nou de Heere of is het nou Abraham? En wij hebben dit probleem nooit, wij zeggen dan altijd gewoon allebei. Bovendien, Abraham zelf is een type van de Heer, dus het maakt niks uit. En als Israël dan al voortgebracht is uit Abraham, en dat is natuurlijk zo, het is uit zijn lenden, uit zijn zaad voortgekomen, wel, als Israël dan al is voortgekomen uit Abraham, dan is dat nog omdat Abraham daarmee een beeld is van de Heer Jezus Christus zelf, van Jehovah namelijk. Abrahams naam betekent dat hij een vader is van vele volkeren. Maar wie is nou vader van vele volkeren? Wie is sowieso vader? Dat kan toch alleen maar de Heer zelf zijn? Dat kan toch alleen maar God zelf zijn? Hij is de vader van vele volkeren. En Abraham is dat ook, omdat Abraham zelf de uitbeelding is van de Heer zelf, van de Heere Jezus Christus. Vandaar dan ook dat als ons voorbeelden gegeven worden van gelovigen in de Bijbel, dan zijn de twee belangrijkste de Heere Jezus. Jezus van Nazareth dus, dat is het belangrijkste voorbeeld, de gelovigen hier op aarde, de mens die hier op aarde leefde uit het geloof. En direct daaraan volgend worden we dan geconfronteerd met Abraham, die leefde uit geloof en wiens geloof gerekend wordt tot gerechtigheid en met gerechtvaardigd uit geloof, net als Christus. Net als de Heer Jezus dus. Want zo staat het nou eenmaal in mijn Bijbel. Dat we dat misschien niet allemaal in één keer begrijpen, daar gaat het nou even niet om. Het gaat er maar om dat we even weten dat er zo in staat. En Abraham is daarom ook een beeld van de Heer zelf. En Israël is voortgekomen uit deze Abraham. En in dat geval is Abraham dus ineens die rotsteen, die vorm waaruit wordt voortgebracht. Dat is ook niet zo gek, want herinnert u zich dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt dat het bij God zelfs mogelijk is om uit stenen Abraham nageslacht of zonen te verwekken. Nou, daar konden de toehoorders het even mee doen. Ze zullen wel gezegd hebben, deze Bijbelstudie kom ik nooit meer terug, want die is me veel te moeilijk. Maar zo moeilijk was hij niet. Want alleen al op grond van dit gedeelte zou je moeten zeggen, Abraham is de rotssteen waaruit Israël is voortgekomen. Wel, als Abraham een steen is, dan zijn zijn zonen ook stenen. En Petrus had het er niet zo moeilijk mee, want die spreekt de gelovigen gewoon aan en zegt, jullie zijn ook levende stenen, maar we mogen niet te veel vooruit lopen, want we blijven hier nog 2 weken. He? Maar jullie zijn ook levende stenen en je bent gekomen tot die ene levende stenen, dan is het ineens weer Christus zelf. Maar wij als gelovigen zijn erfgenamen van Abraham en dus zijn wij in zekere zin stenen. En Abrahams zaad, Abrahams zonen zijn inderdaad in zekere zin stenen, levende stenen. We hebben het een beetje vergeten, maar we hebben nog iemand gekend, die heette zo, hè. Ja, dat dacht die andere man tenminste, zei Dr. Livingstone, I presume, zei hij, en hij had het goed, het was een levende steen. Als het een gelovige was het zeker een levende steen, maar niks te presumen, dat was gewoon zo, hè. Ja, nou, en wij zijn dat ook, levende stenen. Net zo goed als dat Christus uitgebeeld werd als de rotsteen, en zoals de rotsteen ook de uitbeelding is van Abraham. Maar dat niet alleen, daarna krijgen we natuurlijk Sarah. Aanschouwt Abraham jullie de vader, want Abraham betekent dat hij vader is van vele volkeren, en het was ook de vader van Israël, en Sarah die jullie de gebaard heeft. Nou, het is misschien wat moeilijk om het nu te zeggen, maar laat ik dan eenvoudig zeggen, er bestaat verwantschap tussen het woord Sarah en de rotsteen. Sar, of Tzor, of Sarah. Het ligt niet erg voor de hand, maar die verwantschap is er wel degelijk. Zodat ook in Sarah de rotsteen gezien kan worden. Hoewel de naam Sarah zelf rechtstreeks betekent een vorstin. Maar goed, de rots, als de rots Christus is, dan is de rots een vorst. En als die rots vrouwelijk blijkt te zijn, wel, dan is het een vorstin. Dan wordt het uitgebeeld in Sarah. Het maakt helemaal geen verschil. Je moet gewoon die abstracties, die geestelijke waarheden die achter deze vormen liggen, die moet je zien op te pakken. En ik weet hoe moeilijk dat is in het begin, maar je moet gewoon blijven oefenen. Hè? Moet door de gewoonheid de zinnen oefenen, staat er in Hebreeën 5. En daar nemen we hier dan maar wat de tijd voor. Aanschouwt dus Abraham, hij was een rots, maar hij is de vader van Israël. En uit die rots is Israël voortgekomen. En uit die vorm heeft Israël vorm gekregen. En datzelfde geldt voor Sarah, die u lieden gebaard heeft, staat er. En je zou kunnen zeggen, Israël werd genomen of gehouden, om zo te zeggen, uit Sarah. Het is wat erg dubbelzinnig natuurlijk, zoals het hier staat. Maar er staat, aanschouw de rotsteen, je zou zeggen, dat is Abraham. En aanschouw de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. En dat is dan toch Sarah. Ik hoop dat ik dat in alle eer zo kan zeggen. Israël is voortgekomen uit de moeder, uit de buik, uit de holte dus van Sarah. En daar gaat het nou maar om. Dus aanschouwt Abraham, aanschouwt Sarah ook. En hier staat het er allemaal niet bij, maar later worden deze dingen herhaald in bijvoorbeeld Romeinen 4, of zal ik zeggen Hebreeën 11, Waar ook gesproken wordt over de zienlijke dingen, de dingen die vorm hebben gekregen. En dan worden ook Abraham en Sara ten tonele gevoerd. En dan wordt gezegd, zij waren gelovigen. En daarom hebben zij vorm gegeven, gestalte gegeven aan bijvoorbeeld dit volk Israël. Ze waren gelovigen en daarom gaven ze gestalte aan dat nageslacht wat beloofd was. Zij waren zelf vorm. En zij gaven vorm, maar dat was alleen zo omdat ze geloofden. Want van nature, naar de normen van de oude schepping, waren ze beide onvruchtbaar. En dat is niet alleen met Abraham en Sara zo, maar dat is met deze hele schepping zo. Is in principe onvruchtbaar, niet omdat het geen leven voortbrengt, maar omdat blijkt dat alle leven wat voortgebracht wordt, toch sterfelijk is en verdwijnt. En daarom kun je het eigenlijk geen leven noemen. Het doet wel zijn best, maar het lukt niet erg en het leven verdwijnt gewoon weer uit deze wereld. Er wordt heftig tegen geageerd, er wordt tegenwoordig geleerd dat wij christenen alles moeten doen om op een of andere wijze dat leven of wat wij ervoor houden in stand te houden. Ik bedoel er verder niks mee, ik bedoel het alleen zo nauwkeurig mogelijk te zeggen. Het is niks zo heilig meer tegenwoordig als het menselijk leven, let wel het leven van de oude mens, maar ik moet u zeggen, zo heilig is dat helemaal niet. Er is iets veel heiligers, dat is het leven van de nieuwe mens en ik zou willen dat de christenen zoveel energie besteden aan de instandhouding en de opbouw en aan de levensopbouw, zal ik maar zeggen, van de nieuwe mens, van de wedergeboren mens namelijk. Want daar gaat het om. Die blijft. Die andere gaat toch voorbij, hoezeer we het ook beschermen. En dat is de tragiek, vind ik altijd, van de mensheid in het algemeen en van het christendom natuurlijk in het bijzonder, dat het zich richt op de instandhouding van dingen waarvan iedereen weet dat het toch verdwijnt. Maar als je dat zo zegt, dan zeggen ze, je bent zo cynisch. En dan zeg ik, dat zal dan wel, maar dan gaat het niet. Het gaat erom of het nou de waarheid is of niet en of we er ons iets van aantrekken. We doen er goed aan ons te realiseren dat alle vorm in deze wereld verdwijnt, maar dat er maar één vorm is die blijft en dat is Christus zelf. Of beter, dat is de Heere Jezus Christus zelf. Hij is de rots die ook inderdaad niet wankelt. Hij is de vorm die ook inderdaad niet wankelt. En dat komt omdat hij de zoon van de Vader is, maar die betekenis ligt opgesloten in een van de andere woorden die vertaald worden met steen en daar hebben we het dus nog wel eens over. Hè? Maar goed, Abraham is die rots, Sara is die rots, daaruit is het leven voortgekomen en de algemene gedachte is dat het leven wat voortgebracht werd, dat kwam voort uit geloof. In eerste plaats Abraham en Sara. Want zo worden hier bij naam genoemd. Maar daarnaast moet ik natuurlijk zeggen, uit het geloof van Jezus Christus, want daaruit zijn wij gerechtvaardigd. Of u dat begrijpt of niet, dat weet ik niet, maar ik moet het dan toch maar even zo zeggen. Uit dat geloof zijn wij gerechtvaardigd. En dat geloof was een geloof in de woorden Gods. Geloof in het recht Gods. En dat betekent dus dat als dingen ooit definitief, onvergankelijk gestalte krijgen, zoals uitgebeeld wordt in die rotsteen, dan is het uitsluitend uit geloof in het recht, geloof in de wet Gods. Wel, meer kan ik er eigenlijk vanavond niet over zeggen, omdat onze tijd feitelijk alweer om is, tot ons ongenoegen. Maar het is in ieder geval goed om er aan het begin van deze week, want ik noem het maar het begin van deze week, bij deze waarheid stil te staan, dat al wat gestalte krijgt, zoals uitgebeeld in de ratsteen, is feitelijk vergankelijk, maar er is maar één gestalte die niet vergaat, dat is de gestaltenis Gods. En de gestaltenis Gods, dat is Christus. En hij is degene waarvan al die beroemde stenen in de Bijbel de uitbeelding zijn. In de eerste plaats, omdat Christus de vormgeving is van God zelf. Hij is de gestaltenis Gods. En aan de andere kant, omdat hij de onwankelbare is, de eeuwige. En hij geeft dus voor altijd gestalte aan de nieuwe schepping als de Zoon van de Vader, als degene dus die een nieuwe schepping ter vervanging van de oude tot stand brengt, omdat de oude nou eenmaal vergankelijk is en zou moeten verdwijnen. Dat stond op voorhand vast, daar hebben wij verder geen invloed op uit te oefenen, daar hebben wij ons ook geen mening over te vormen, we hebben er ons alleen bij neer te leggen dat de vormen in deze wereld vergankelijk zijn. Ze bewegen ook altijd, als je goed oplet zul je zien dat de vormen veranderen, continu, ze veranderen, maar er is één ding wat onwankelbaar is. Ik moet eigenlijk zeggen twee, maar het is één hoor. Er is één ding wat onwankelbaar is, dat is namelijk de Heer zelf. God namelijk is degene die niet verandert. En aan de andere kant moeten we zeggen, het is een ding wat onvergankelijk is. Dat is het woord van God. Maar het zal u duidelijk zijn dat dat woord ook niet anders is dan de openbaring van God zelf. Het is de openbaring van zijn wezen aan ons. En daarom ook deze, ook dit woord van God wat we van de week voor ons hebben liggen, is een fundament, een rotsteen die niet wankelt, waarop wij ons waarop wij mogen bouwen, waarop wij onze gedachten ook mogen funderen in deze week. Niet alleen onze samenkomsten, maar ook in onze gesprekken tussen onze bijeenkomsten door.